Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Heigend herder jacht ontkomen. Psalm 42, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Marcus 15, de versen 16 tot en met 28. Ik herhaal Marcus 15, vers 16 tot en met vers 28. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat er daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen. Marcus 15 en daarvan versen 16 tot en met 28. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zette hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën, aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit, om hem te kruisigen. En zij drongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven: de koning der Joden. En zij kruisigden hem, met hem 2 moordenaars, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde, En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend.
De gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 59, het eerste en ook het tweede vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen nog een ogenblik uw aandacht voor Marcus 15 en daarvan nader de 22e vers, waar des Heren woord aldus luidt. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. We schrijven onder deze tekst Jezus naar Golgotha. En we letten daarbij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats hoe hij ging. In de tweede plaats voor wie hij ging. Gemeente, Marcus 15, waar we nu een andermaal bij stil hebben gestaan, brengt ons bij de veroordeling en de terechtstelling van de Heer Jezus Christus. Het begin van dit hoofdstuk, daar lezen we de veroordeling door Pilatus, de officiële Romeinse overheid. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, daar lezen we de terechtstelling van de Heere op Golgotha, de uitvoering van het doodvonnis. In vers 22 horen we dan, en zij brachten hem tot de plaats genaamd Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. Marcus vertelt ons, net als de andere evangelisten, waar de Heer Jezus naartoe is gebracht, namelijk naar Golgotha. Dat woord, een Aramees-Hebreeuws woord, dat betekent eigenlijk schedel. En het is de vraag waarom dit in de Bijbel staat, wat er met dat woord Golgotha wordt bedoeld. Voor de Grieks horende en sprekende lezers vertaalt Marcus het ook nog even en voegt eraan toe hoofdschedelplaats. Zo kun je dat woord Golgotha dus vertalen in het Grieks en ook in het Nederlands, een plaats van schedels. En sommige verklaarders wijzen erop, de kanttekeningen doen dat ook, dat wellicht die plaats waar de Heere met twee andere moordenaars gekruisigd werd de vorm had van een bolvormige heuvel. Dat kan natuurlijk. Anderen wijzen erop dat de plaats van de executie, waar al palen stonden, de rechtopstaande palen, die stonden er al. Alleen de dwarsbalk werd meegenomen door de gekruisigde. En dat op die plaats waar die palen stonden er natuurlijk al meer schedels en dergelijke lagen van gestorven en veroordeelde mensen. In ieder geval, één ding moet u eruit onthouden en dat is, dat woord Golgotha, dat heeft niet een hele lieve en een hele zachte klank. Het woord Golgotha, dat heeft een hele duistere, een hele aangrijpende klank, want dat was het executieterrein waar elke week of elke maand of elke dag mensen stierven, mensen omkwamen en waar het wemelde van de geraamtes en de botten en van de mensen die daar veroordeeld waren. En nu staat hier in onze tekst, en zij brachten hem tot de plaats Golgotha. Vanaf het rechthuis van Pilatus, de burcht Antonia, wordt de Heere naar Golgotha buiten Jeruzalem gebracht. En gemeente, dat heeft een hele diepe betekenis. Want even verderop in de Bijbel, in de brief aan de Hebreeën, daar komt de schrijver van de Hebreeënbrief daar ook nog weer eens op terug, dat de Heere niet in Jeruzalem gestenigd is, dat mocht trouwens niet eens, maar dat hij buiten Jeruzalem aan een kruis is gestorven. We lezen in de Hebreeënbrief, Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. De Heere werd niet met een zwaard gedood in Jeruzalem. Hij werd niet gewurgd, hij werd niet gestenigd. Hij werd buiten Jeruzalem aan een paal gedood, aan een kruis. En dat had een hele diepe betekenis. Want in de eerste plaats was de gehangene, iemand die dus tussen de hemel en de aarde hing, voor God een vloek. We weten uit het Oude Testament dat mensen eerst gestenigd werden. En iemand die dan wel bijzonder de vloek droeg, die moest daarna aan een paal worden opgehangen. zodat iedereen kon zien, dit is een zeer vervloekte man. Op deze persoon ligt een zeer grote vloek. Zo wordt de Heere aan een kruis genageld. Dat heeft een bedoeling, want hij is tot een vloek geworden. Hij moest de vloek op de zonde wegdragen. Vandaar dat hij de dood aan het kruis is gestorven. Opdat de vloek die door de zonde, op de wereld gekomen is, zou worden weggedragen. In de tweede plaats heeft de Heere buiten de poort, buiten Jeruzalem geleden. Op Golgotha. Door de poorten van Jeruzalem heen. En dat heeft hij gedaan opdat hij door zijn eigen bloed zijn volk zou heiligen. Hij werd uitgestoten opdat hij zondaren zou ontvangen. Voor hem was in Jeruzalem geen plaats. En daarom maakt hij plaats. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Er was voor hem geen plaats in Jeruzalem. Ze brachten hem tot de plaats Golgotha. Daar werd hij een vloek. En daar wordt hij uitgestoten. Opdat hij nu verloren mensen weer terug zou brengen tot God. En ze brachten hem tot die plaats van de schedels en de botten. Ze brachten hem tot die plaats waar alles ons aangrijnst. Hier is het niet. En daar komt nu een levende zaligmaker om daardoor zijn dood het leven te verwerven voor schuldige mensen. En hoe is Christus die weg naar Golgotha gegaan? De weg die hij aflegde, de lijdensweg, of in het Latijn de Via Dolorosa. De Via Dolorosa heeft de Heer afgelegd. Hij werd er heen gebracht. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. Om de betekenis van zo'n zin uit de Bijbel te verstaan, moeten we terug in onze gedachten. Hoe zouden de meeste mensen naar Golgotha gebracht zijn? Hoe zou, als Barabbas veroordeeld zou worden, hoe zou hij naar Golgotha gebracht zijn? De andere moordenaars, alle mensen die opstonden tegen de Romeinen. Gemeente, zulke mensen gingen meestal scheldend en schreeuwend deze weg. Ze waren het niet eens met hun vonnis. Het waren verbitterde vijanden van de Romeinen. Het waren mensen die op allerlei manieren uiting gaven aan hun ongenoegen, aan hun opstand en aan hun vijandschap tegen de Romeinen. Het waren mensen zoals u en ik, die het nooit eens zijn met Gods weg in hun leven. Het waren mensen die in opstand leefden tegen God en tegen zijn ordeningen. Hoe gaat Jezus deze weg? En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. Hoe is Christus deze weg gegaan? En let dan altijd op tegen de achtergrond hoe gebruikelijk dergelijke lieden naar Golgotha werden gebracht. Schreeuwend, toegejuicht wellicht door de andere opstandelingen die langs de straten stonden en ook zo'n hekel hadden aan de Romeinen. Hoe ging Christus naar Golgotha? In de eerste plaats, vanaf het rechthuis van Pilatus tot aan de plaats Golgotha, is er niet één moment geweest dat koning Jezus heeft laten blijken dat hij deze weg niet wilde gaan. Integendeel, als de dwarsbalk op zijn rug wordt gelegd, als hij door de soldaten door de nauwe straten van Jeruzalem wordt gebracht en geleid, heeft hij elk moment, elke stap gewillig gezet. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Die als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open.
toonbeeld van gewilligheid. Is koning Jezus gegaan van het rechthuis van Pilatus naar die aangrijpende plek Golgotha om daar zijn leven te geven tot een losgeld voor velen. De dochters van Jeruzalem is het zelfs opgevallen. Ze weenden om hun lijdende Heer. Zo zingt Mathieu, maar het was ten onrechte. Ze waren hooguit wat oppervlakkig bewogen. De discipelen hebben het niet begrepen waarom deze weg gegaan moest worden. Maar koning Jezus ging deze weg gewillig, volkomen bereid om zijn leven te geven tot een losgeld voor velen. Daarom kwam hij op deze wereld. Hij geeft zijn leven. Het leven wordt van hem niet genomen. Hij stort zijn ziel uit in de dood. Dit heeft hij vanaf de eeuwigheid op zich genomen. En hier gaat hij zijn gang als zaligmaker, als borg en middelaar door Jeruzalem naar het kruis van Golgotha. Heeft u die gewillige zaligmaker nodig, die gekomen is niet voor gewilligen, maar voor onwilligen. Die gekomen is in deze wereld om te lijden en te sterven. En om zijn ziel te geven tot een losgeld voor velen. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. De Heere is ook zwijgend, althans niet zoals gebruikelijk, schreeuwend en mopperend op de Romeinen deze weg gegaan. Integendeel. Hij deed zijn mond niet open. Wel heeft hij onderwijs gegeven aan de dochters van Jeruzalem. Wel heeft hij gesproken met zijn ogen. Als bijvoorbeeld in vers 21 Simon van Cyrene wordt gebruikt om het kruis te dragen. Want dat is een omkeer geweest in het leven van Simon. Jezus heeft hem aangekeken. En vanaf dat moment is Simon ook een ware discipel geworden van koning Jezus. Maar hij heeft niet één woord in scheldende en een oproerige zin gesproken tegen de Romeinen, tegen het volk of tegen andere mensen. Integendeel, hij droeg het kruis der schande. Hij ging zwijgend deze weg voor de engelen, voor zijn vader en voor zijn volk. Zo gaat deze middelaar van het rechthuis van Pilatus tot aan de kruisheuvel Golgotha, voor het uiterlijke zwijgend, maar van binnen, in zijn ziel, daar zingt hij de psalmen. Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? In zijn ziel stijgt de bede op naar zijn vader. In zijn ziel stempelt het gebedsleven zijn leven. Want zelfs tijdens zijn omwandeling op aarde was hij des nachts biddende op de berg. En zij brachten een gewillige en een biddende zaligmaker naar dat kruis van Golgotha. Bidden heeft hij niet alleen des nachts gedaan. Dat heeft hij ook overdag gedaan. Bidden heeft hij gedaan aan het begin van het kruis. Biddend is koning Jezus deze weg gegaan. En zo bidt hij zelfs in zijn verhoging. Ook voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Die ook ter rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Niet gescholden, maar gebeden. Niet in opstand, maar gebogen. De psalmen is zijn eten en zijn drinken. En zo ging hij deze weg. Zo ging hij die weg van het rechthuis naar Golgotha. Om daar zijn leven te geven. Tot een losgeld voor velen. Hij ging, om niet meer te noemen, alleen deze weg. Ik noemde al even Jeruzalems dochters. We zouden ook talloze andere voorbijgangers kunnen noemen, die nieuwsgierig Of die misschien spottend of op een andere wijze langs de kant van de weg hebben gestaan. Het zijn alle mensen die de last van de zaligmaker verhoogd en verzwaard hebben. Nee, er stond niemand langs de kant hem toe te bidden en toe te roepen. Er was niemand van de volkeren met hem. Alleen is hij deze weg gegaan. In diepe eenzaamheid. Alleen een engel. En alleen zijn vader. Maar die zal hem straks op het kruis ook verlaten. Alleen gaat hij deze lijdensweg. Alleen wordt hij gebracht. Van het rechthuis van Pilatus. Naar de kruisheuvel Golgotha. En alles wat meereist, dat verzwaart zijn last. Twee misdadigers die eveneens gekruiseld worden. Omstanders die hem niet begrepen. Discipelen die gevlucht zijn en er niet meer bij zijn. Alleen gaat hij deze weg als borg en middelaar voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Onthoud, gemeente, er is in het leven van Gods kinderen maar één die ze overhouden. Er is er maar één die hen kan redden. Er is er maar één die de dood van zijn vloek heeft ontwapend. Die de wet volkomen heeft gehouden. En die de straf volledig heeft gedaan. Christus de zaligmaker. Hij ging alleen om te betalen. En elk betaalmiddel wat u heeft. Wat u denkt te kunnen aanbrengen. Het heeft geen enkele waarde voor God. U kunt er voor God niet mee bestaan. Alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. De gerechtigheid alleen redt van de dood. En wat is het een wonder en een groot geheim om nu te delen in de gerechtigheid van die gekruisigde zaligmaker. Om hem lief te hebben in de weg van zijn vernedering. Om die zaligmaker te benodigen. Om die plaats van Golgotha te gaan beminnen. Hier in dit hoogte komen we er niet veel tegen. Zou het vandaag anders zijn? Ze zijn er gelukkig wel. De hoofdman aan het einde van deze dag. Waarlijk, hij was Gods zoon. De vrouwen en de discipelen die van verre stonden. Maar denk erom, gemeente, hij ging alleen. Om de prijs te betalen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Hoe ging Christus? En zij brachten hem. Hij ging gewillig. Hij ging biddend. En hij ging alleen. Die weg naar Golgotha. En dat predikt ons dat avondmaal. Dat predikt ons ook het brood en het wijn. Een zaligmaker die volkomen heeft voldaan. Die de eis van de wet volledig heeft volbracht. En die de schuld van zijn kerk volledig heeft betaald. Waarheid en gerechtigheid ontmoeten elkaar in deze heiland en in deze middelaar. Dat brengt ons dan in de tweede plaats bij onze tweede gedachte. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. Die plaats dus van schedels, die plaats waarin alles ons aangrijnst, hier is het niet. Een plaats waar wij niet voor ons vermaak naartoe gaan, integendeel. Een plaats die ons doet huiveren, een plaats die ons van nature helemaal niet aantrekt. En toch is koning Jezus die weg gegaan. Voor wie is hij nu deze weg gegaan? U zegt wellicht, voor zondige mens. En ik zal dat antwoord niet ontkennen. Maar eerst iets anders. Waarom moest Christus nu van dat huis van Pilatus naar Golgotha? Weet u waarom hij in de eerste plaats die weg is gegaan? En wat het grote doel is van de schrift? En wat de heerlijke inhoud is van het heilig evangelie? God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. Gods evangelieboodschap is een boodschap van de glorie en de verheerlijking van Gods grote naam. Daar was het in de schepping om begonnen. Daar zal het ook eenmaal op uitlopen. En Christus gaat naar Golgotha, in de allereerste plaats, om zijn Vader te verheerlijken, om als de knecht van de Vader een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om de straf op de zonde te dragen, opdat daar op Golgotha zal blijken dat God een God is van recht, die de schuldigen niet onschuldig houdt, en dat God een weg wil banen in een verloren wereld, niet door doen en laten van mensen, maar door het doen en laten van zijn enig geboren Zoon. Gods liefde uit zich in Gods recht en krijgt gestalte in Golgotha. Hij ging als de knecht van zijn Vader, in opdracht van zijn Vader, maar naar de lust van zijn ziel. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij gaat daar vanwege de heerlijkheid en vanwege de glorie Gods. Hebben wij al geleerd in ons leven dat we door de zonde God onteren, God beledigen? En hebben we inmiddels ook geleerd in ons leven dat het grote doel van ons leven niet is dat we een prettig leven leiden, dat we een godsdienstig leven leiden, dat we kunnen praten over godsdienstige en kerkelijke dingen? We hebben geleerd dat het grote doel in ons leven hoort te zijn de eer en de glorie Gods. Wat is het grote doel van het mensenleven? God te kennen en Hem te verheerlijken. En hebben we ook geleerd dat daar met heel ons praten en ons doen, met al onze vroomheid en kunsten en wat niet al meer, niets van terecht komt en nooit wat van terecht komt, maar dat we door de zonde maar de ruggen met God toestaan en geen verlangen hebben vanuit onszelf naar de glorie en naar de eer van Gods grote naam. Waarom ging Christus naar Golgotha? Waarom wordt hij door die krijgsknechten daar naartoe gebracht? Vaders eer weegt op zijn ziel. Vaders eis dringt hem naar deze plaats. De eer en de glorie van God en van zijn gerechtigheid. God de Vader wil zondaren zalig maken. Maar dat kan alleen als er voor de zonden betaald wordt. Als er één zal komen die als een onschuldige de schuld betaalt. En daar gaat hij als een lam, voor de eer van God en voor de glorie van Gods grote naam, naar dat kruis van Golgotha. Zeg, is dat onrecht al gaan wegen in uw leven? Is die eer Gods al gaan wegen op uw ziel? Dan hebben we niet meer veel te kijken naar een ander. Dan wordt het van nature in onszelf alles te kort en bang. Krijgt deze zaligmaker dan een waarde? Hij deed dingen die u niet kunt, die ik niet kan. Hij baande een weg. Hij heeft zich volkomen gegeven tot een losgeld voor velen. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En hij vele zonden gedragen heeft. Jesaja spreekt ervan in het 53ste hoofdstuk. Hij heeft alles gedaan, opdat de ere Gods zou klimmen uit het stof. En wat wij nou nooit meer kunnen, dat heeft deze heiland gedaan. De wet volkomen gehouden. En de schuld volledig geboet. Waar krijgt deze heiland dan een waarde? Waar krijgt hij een betekenis in het leven van Gods kinderen en van Gods kerk? Hij is de zaligmaker, waarin Gods eer wordt verheerlijkt. Waarin Gods weg terug, een weg terug naar God weer wordt gebaand. Waarin een eeuwige gerechtigheid is aangebracht. Dan zijn het niet uw tranen. Dan zijn het niet mijn preek. Dan is het niets van mij wat bij God nog enige waarde heeft. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Hij ging deze weg voor zijn Vader en vanwege de gerechtigheid Gods. Hij gaat ook deze weg. En daar gaan we mee eindigen. Voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Want door de zonde zijn wij van God losgeraakt. Nooit zullen we uit onszelf weer kunnen en begeren terug te keren tot God. Hoe zullen er ooit zondige mensen weer terugkeren tot God? Dat kan alleen door deze Heiland, die hier ook deze weg is gegaan voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Hij gaf zijn leven, opdat hij als borg en zaligmaker in de plaats van al zijn kinderen de straf zou dragen en een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen. Hij ging voor Petrus. Hij ging voor Johannes. Hij ging voor Maria. Hij ging voor Abel en voor Adam en Eva. Hij gaf voor Adams zonen en Adams dochteren de dood in. Om de weg terug te banen naar God. In hem zien we Gods liefde. Maar meer nog zien we Gods gerechtigheid schitteren. In die gekruisigde en in die opgestane zalig maken. Hij ging om alles te betalen. Hij ging om een volkomen gerechtigheid aan te brengen. Hij ging omdat de goede boodschap van het evangelie zou klinken in deze wereld. Er kwam een zaligmaker voor zondaren. In ons is enkel maar gebrek. In ons is enkel maar tekort. En wat wij ook allemaal bij elkaar hebben verzameld, gemeend, het heeft geen waarde in zichzelf voor God. In hem is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dan die gekruisigde Christus. Waar krijgt hij dan een waarde? Als ik nadenk over de grote schuld van mijn leven. Niet zo af en toe is. Maar dat ik de schuld alleen maar dagelijks meerder kan maken. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als ik nadenk over de dwaasheid en de blindheid die schuilt in mijn hart en in mijn hoofd. Hier is de opperste wijsheid die zijn leven heeft gegeven. Die de weg heeft gebaand. De Christus Gods, de zaligmaker der wereld. Als ik nadenk over mijn toekomst. Eeuwig wel of eeuwig wee. Alleen in hem horen wij het antwoord. Er kwam een zaligmaker die de dood heeft overwonnen door de dood te ondergaan. En hij ging die weg, opdat er nu een arm volk in deze wereld in hem zaligheid zou mogen zoeken. En zaligheid zou mogen vinden. Ons doopformulier zegt het zo treffend. Ons toe-eigenende. De Heilige Geest die eigent ons toe, die schenkt ons hetgeen wij in Christus hebben. Kijk, daar ging hij ook die weg. Om nu die heilsweldaden uit te delen. Aan zijn kerk en aan zijn kinderen. Opdat zijn kerk en opdat zijn kinderen zouden horen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu heil alleen. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha. En u herinnert dit avondmaal aan die zaligmaker die eenmaal zijn leven wilde geven voor zijn kerk en voor zijn kinderen, opdat zijn kinderen zouden horen, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit de 45e psalm en daarvan het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen en wat er verder volgt.
slotzang, gemeente, psalm 62, het laatste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, en wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.